أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس brothers and sisters، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ik zal de komende minuten in het kort een aantal adviezen willen uiten richting jullie en voornamelijk als ouders. Ik zelf ook als nieuwe ouder heb heel veel gehad aan deze adviezen. Allereerst moeten we weten dat wij als moslims allemaal begunstigd zijn door Allah subhanahu wa ta'ala met dit grootste geloof. En de meeste van ons gaan daar te onachtzaam mee om. Te achterloos. We geven de waarde aan de islam niet die het verdient. Het behoort tot de allergrootste gunst die Allah subhanahu wa ta'ala aan iemand kan geven, dat hij hem de gunst der leiding geeft. Dat hij geleid is naar de islam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen toen hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hun zijn verse voor en hij reinigt hen en hij onderwijst hen het boek, de Koran, en de wijsheid, de Sunna. Terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden, daarvoor waren de Arabieren in een staat van onwetendheid, in een staat van ongeloof, in een staat waarin zij niet wisten hoe zij Allah subhanahu wa ta'ala moesten aanbidden. Met de komst van de islam heeft Allah hun harten doen opleven, hun blinde ogen weer laten zien en deze mensen uit de duisternissen getrokken van onwetendheid naar het licht der leiding en kennis. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dit is een boek dat wij aan jou, o Mohammed, hebben neergezonden, opdat jij de mensen uit de duisternis naar het licht zult voeren met toestemming van hun Heer naar het pad van de Almachtige, de Geprezene. De tijdperk voor de islam, de tijdperk van onwetendheid, was een tijdperk van onwetendheid in de breedste zin van het woord. In elk gebied waren de mensen onwetend. Ze waren onwetend op het gebied van geloofsleer, op het gebied van gedrag, op het gebied van omgang met elkaar. En ze waren allemaal ver weg van de leiding vandaan. De leiding die niemand meer kende en onrecht die niemand meer verafschuwde. Alle soorten van onrecht werden gepleegd. En ze waren alle verre weg verdwaald van al het goede. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. En gedenk toen jullie met weinigen waren en jullie onderdrukt werden in het land. Jullie vreesden dat de mensen jullie zouden ontvoeren. Toen gaf hij, Allah, jullie een toevluchtsoord, de hijra naar Medina. En hij versterkte jullie met zijn hulp en hij voorzag jullie van de goede dingen, opdat jullie dankbaar mogen zijn. Beste mensen, iedere onwetendheid, iedere zaak van onwetendheid leidt tot dwaling. En dwaling is natuurlijk het tegenovergestelde van leiding. En zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala dit Arabisch onwetende volk geleid naar de leiding en gered. En hij is voor hun gekomen met de islam. En hij heeft deze mensen uit de duisternissen van dwaling gehaald. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. En hij bracht hun harten bij elkaar. En al had jij alles wat er op aarde is besteed, dan zou jij hun harten niet tot elkaar kunnen brengen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft hen tot elkaar gebracht. Waarlijk, Hij is almachtig, alwijs. Er is op het Arabisch Schiereiland niets overgebleven van de onwetendheid van de Jahiliyyah. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kwam met zijn boodschap. De onwetendheid waar de mensen destijds in verkeerden, waarin niemand elkaar lief had en niemand elkaar eerlijk behandelde. Iedereen was er slechts voor zijn eigen gewin. Kinderen werden levend begraven uit vrees voor schaamte in het geval van een meisje en uit vrees voor armoede omdat zij dachten het kind niet te kunnen onderhouden. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. En wanneer het levend begraafde meisje ondervraagd wordt voor welke zonde zij gedood werd. Het was de normaalste zaak in de tijd van Jahiliya. Maar de islam heeft dit allemaal vervaagd. En er is niemand die nog in diezelfde onwetendheid leeft. En niemand aanbidt meer bomen of stenen beelden. En niemand wordt geboren zonder te weten wie zijn ouders zijn. En niemand doet de ander meer onrecht aan, omdat hij sterker is. En niemand voert meer oorlog met elkaar om luttele dingen. En niemand ontvreemdt de anderen van zijn bezittingen. De harten zijn nu verenigd vanwege het geloof. En de mensen groeten elkaar met de vredesgroet. En ze geven elkaar liefdadigheid. En de sociale controle is groot. Iedereen let op elkaar. Iedereen weet wat de ander doet en waar de ander uithangt. Zo moet het zijn in een samenleving waar alles vredig is. Waarin alles geregeld is. En waarin de islam heerst. Wij zijn alle moslims, maar wij zien dit niet terug in onze eigen huizen, in onze eigen omgeving en binnen onze eigen gemeenschappen. Wij leven in een vreemd land, een land dat niet van ons is, maar de gevangenissen hier zijn gevuld met onze mensen. Het is iets waarvoor wij ons moeten schamen. En alles heeft een oorsprong, alles heeft een oorzaak. Waarom worden onze kinderen niet goed opgevoed? Waarom bestelen zij andere mensen? Waarom doen zij anderen onrecht aan? En waarom worden zij berecht en komen zij in de gevangenissen terecht? Dit soort zaken hebben wij allemaal aan onszelf te danken. Aan niemand anders. Het is niet de schuld van de Nederlander. Het is niet de schuld van de politie of de rechter. Het is de schuld van onze eigen kinderen die hier de wetten overtreden. Omdat zij niet de wetten respecteren. Omdat zij niet het besef hebben in dit land te wonen, waar wij te gast zijn. En dat zij de regels hier met de voeten overtreden. In de landen waar de islam heerst, zien wij dit alhamdulillah wel terug. Dat de mensen goed zijn voor elkaar. En voordat iemand de grote ambitie wil krijgen om deze grootste wetgeving in dit land in te voeren, laat hem eerst beginnen deze wetgeving in zijn eigen huis te voeren. Dat hij de goddelijke regels van Allah subhanahu wa ta'ala uitvoert in zijn huis, tegenover zijn vrouw en tegenover zijn kinderen. Wij zijn als ouders aangesteld als hoeders over onze kinderen. En onze kinderen dienen islamitisch goed opgevoed te worden. In een overlevering van Ibn Omar zegt hij dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft horen zeggen: Kullukum ra'in wa kullukum mas'oolun an ra'iyyatih. Al-imam ra'in wa mas'oolun an ra'iyyatih. Wa rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'oolun an ra'iyyatih. Wal mar'atu ra'iyyatun fi bayti zawjiha wa mas'oolatun an ra'iyyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'oolun an ra'iyyatih. Wa kullukum ra'in wa mas'oolun an ra'iyyatih. Jullie zijn alle hoeders en jullie worden alle ondervraagd over datgene waar jullie over hoeden. De imam of de leider is een hoeder en verantwoordelijk voor zijn hoorde, datgene waar hij over moet waken. De man is hoeder over zijn gezin en verantwoordelijk voor zijn hoorde. De vrouw is hoeder over het huis van haar man en in een andere overlevering wordt daar nog toegevoegd en over zijn kinderen en verantwoordelijk voor haar hoorde. En de bediende is een hoeder over het bezit van zijn baas en verantwoordelijk voor zijn hoorde. Jullie zijn allen hoeder en jullie zullen alle tot verantwoordelijke worden gesteld hierover. En niemand, maar dan ook niemand, is uitgezonderd van deze overlevering. Er worden in deze overlevering een aantal voorbeelden genoemd. Maar als jij niet in deze voorbeelden past, je bent misschien geen vader, geen moeder, geen bediende, geen imam. Desondanks is deze hadith, deze overlevering ook op toepassing van jou, op jou. Waarom? Omdat jij ook dingen hebt gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala waar jij over moet waken. Waar jij verantwoordelijk over wordt gesteld. Jouw gezondheid, wat heb je daarmee gedaan? Jouw ledematen, wat heb je daarmee gedaan? Jouw zintuigen, wat heb jij daarmee gedaan? Dus alles wat wij hebben gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala, daarover zijn wij verantwoordelijk. En daarover moeten wij op jouw qiyama, verantwoording afleggen. En ook jouw ziel, daarover zul jij ondervraagd worden. Heb jij jouw ziel goed opgevoed? Heb jij jezelf van de verleidingen weten te weerstaan? Heb jij de verleidingen in het wereldse leven weten te weerstaan? En de ziel is een product wat continu aandacht nodig heeft en continu bijgeslepen moet worden. Want de ziel die roept op naar zaken die verleidelijk zijn. En vele verleidelijke zaken zijn binnen de islam verboden. Daarom is het dat de mens ook een verstand heeft gekregen. Dat hij niet alleen zijn blinde driften achterna loopt. En dat hij zijn ziel, wanneer hij hem oproept tot iets slechts, weet te weerhouden. Weet te onderdrukken. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Waarlijk hij die de ziel reinigt, zal welslagen. En waarlijk hij verliest haar die haar bederft. Beste broeder en zuster, heb jij ervoor gezorgd dat jij de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala ontloopt? Of heb je juist alles gedaan wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft? De moslim is verantwoordelijk voor zijn geloof, deze grote gunst die hij heeft gehad. Wat heeft hij daarmee gedaan? Hij is verantwoordelijk voor de islam, verantwoordelijk voor deze prachtige wetgeving, daar waarin hij gelooft. En welke hem is toevertrouwd, welke hem en andere mensen tevreden zou moeten stellen. En we zien vaak nu het tegenovergestelde. Als mensen moslims in de buurt zien, dan zijn ze bang dat ze beroofd worden. Dan zijn ze bang dat ze uitgescholden of bespuugd worden. Maar iemand zou eigenlijk, als hij geen moslim is en hij ziet een moslim, zich veilig moeten voelen. Dat is de werkelijke da'wa van een moslim. Het gedrag is de zwaarste vorm van da'wa, maar hij komt ook als zwaarste aan. Het is gedrag wat een indruk maakt bij de mensen. Lezingen en preken, dat zien ze niet. Ze worden weliswaar vaak uitgenodigd, de niet-moslims, maar ze komen niet. Ze kijken naar ons gedrag en ze zien die vrouw met een hoofddoek en die bespuugt hun. Is dat wat de islam hun voorschrijft? Die jongen met die kamies en je ziet hem, een oude vrouw op straat beledigen en uitschelden. Is dat wat de islam voorschrijft? Dat is wat de mensen met de islam gaan koppelen. En zodoende zullen zij een slechte beeld krijgen van de islam. Lezingen en lessen, dat horen ze niet. Ze horen niet hoe de ware islam eigenlijk zou moeten zijn. Ze kijken naar ons gedrag. En als dan een of andere politicus gaat zeggen dat de islam een tyranniek geloof is, dan geloven ze hem. Want ze zien niet anders op straat. En dat is onze schuld. En als onze kinderen dan beschuldigd worden, worden wij als ouders boos, terwijl wij de opvoeding eigenlijk goed hadden moeten doen. En wie Allah subhanahu wa ta'ala bevoorrecht met deze leiding, hij wordt hierover verantwoordelijk gesteld. En de verantwoordelijkheid ligt hem in de uitvoer van het geloof, het beschermen van het geloof en het steunen van het geloof. Maar ook het oproepen naar dit grootste geloof toe. En dat naarmate de kennis die je bezit. In deze overlevering die ik net genoemd heb, kullukum ra'in, daarin noemt de profeet sallallahu alayhi wa sallam als eerst de imam, ofwel de religieuze leider van de gemeenschap. Hij wordt gemaand om Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen en goed zorg te dragen voor de gemeenschap, door hen te vermanen en te zeggen dat ze Allah moeten gehoorzamen en dat zij niet in de zonde moeten vervallen en dat zij het goede moeten uitdragen. Dit is de plicht van een imam. En iedere hoeder wordt op de dag des oordeels ondervraagd door Allah subhanahu wa ta'ala over hoe hij is omgegaan met zijn hoorde. Ik noem het even hoorde voor het gemak, maar hoorde, daarmee bedoel ik datgene waar hij verantwoordelijk over is gesteld. Heeft deze imam de mensen in zijn gemeenschap hun rechten gegeven? Heeft hij hun rechtvaardig behandeld? Heeft hij volgens de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala tussen hen geoordeeld? En heeft hij het recht laten zegevieren door het slachtoffer zijn recht te geven en de dader de veroordeling? Allah subhanahu wa ta'ala zal hen zeker ondervragen. En wat zal dan hun antwoord zijn? De verantwoordelijkheid is groot. En als de toestand van de hoeder goed is, dan zal de rest ook goed zijn van de beoordeling. En de mens, weten we allemaal, is niet perfect. En die begaat ook fouten. Maar de beste onder die mensen die fouten maken, zijn degenen die berouwvol terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook te kennen heeft gegeven in een hele bekende overlevering. En het is de plicht van de moslim, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons ook heeft bevolen, om de leider te volgen. De leider die aangesteld is als hoeder van de horde. Net zozeer als dat het de plicht is van de leider om rechtvaardig te zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala beval dit zelfs aan zijn profeten. Dus niemand is uitgezonderd. Iemand zo hoog, met de positie van profeet. Hij is door Allah subhanahu wa ta'ala gemaand en gewaarschuwd. Zorg ervoor dat het recht zegeviert en handel rechtvaardig. Hij zei bijvoorbeeld tegen Dawood alayhi salam: Ja Dawood, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. O Dawood, wij hebben jou tot gevolmachtigde op aarde aangesteld. Oordeel daarom tussen de mensen volgens de waarheid en volg niet de begeerten. De islam, beste broeders en zusters, spoort de gemeenschap altijd aan om één te worden, om één eenheid te vormen. En dit begint bij het volgen van degenen die bekleed zijn met gezag. Zij dienen gehoorzaam te worden, maar zij dienen op hun beurt, dus de leiders, op hun beurt Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen en niet te regeren of besluiten te nemen vanuit hun eigen begeerte. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om de moslims allen bijeen te brengen in het goede en één gemeenschap te laten vormen en hun zonden te vergeven. De tweede persoon in deze overlevering die de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemt, is de man die de hoeder is over zijn gezin. Hij hoedt over zijn vrouw en zijn kinderen. En ook hij zal op Yawmul Qiyamah door Allah subhanahu wa ta'ala ondervraagd worden over hoe hij is omgegaan met datgene waar hij over heeft gewaakt. Heb jij jouw kinderen islamitisch opgevoed? Heb jij hun een goed gedrag en goede manieren aangeleerd? De vader is verantwoordelijk en degene die hierover ondervraagd zal worden. Hij heeft zijn kinderen moeten onderhouden en dit zal hem ook gevraagd worden. Heb jij hun te eten en te drinken gegeven? Heb jij hun gekleed en liefde gegeven? Wist jij waar ze naartoe gingen? Wist jij waar ze vandaan kwamen? En gingen ze naar baatvolle bijeenkomsten of gingen ze juist naar verderfelijke bijeenkomsten? Leerde jij hun het goede of waakte jij niet over hem en ging jouw kinderen om met slechte vrienden? Ook dit is een plicht van de ouders. Let op met wie je kinderen omgaan. Want zijn vrienden of haar vrienden zullen invloed hebben op zijn gedrag. Het gedrag van de kind is beïnvloedbaar. Vooral op jonge leeftijd. En zijn vrienden die zullen hem beïnvloeden. Want jouw kinderen willen erbij horen. Willen bij de groep horen. En als hij niet bepaalde stoere dingen doet, waartoe hij wordt aangezet door zijn vrienden, dan hoort hij er niet bij. En dat wil een kind niet. En als het goede vrienden zijn, dan zal hij aangespoord worden om goede dingen te doen. En zijn er slechte vrienden, dan zal hij aangespoord worden om slechte dingen te doen. Dus weet met wie jouw kinderen omgaan. Als jij weet dat een van die jongens rookt of steelt, waarschuw je kind dan en zeg hem niet om te gaan met deze jongen. En dat is jouw plicht als ouder. Het is niet alleen maar een recht van jou, het is een plicht om dat te doen. Want zo voorkom je al heel vroeg dat jouw kind omgaat met slechte mensen. En als jouw kind niet omgaat met slechte mensen en andere vrienden zoekt die wel goed zijn, dan zal hij uiteindelijk ook opgroeien als een goed kind. Waaraan je uiteindelijk als ouder alleen maar profijt van zult hebben. Een kind dat goed opvoedt en een goed gedrag heeft, zal later zijn ouders gaan steunen, wanneer zij op oudere leeftijd zijn. Dus de opvoeding is nu een grote investering en zal heel veel moeite kosten, maar later pluk je daar als ouder zelf de vruchten van. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara. O jullie gelovigen, Behoed jullie zelf en jullie gezinnen van het vuur dat mensen en stenen als brandstof heeft. Dus het vuur, een naar, Jahannam, de hel, wordt gevuld met mensen die in overtreding zijn geweest, ongelovig of gelovig. Het is gevuld met stenen als brandstof. En een van de tafsir, een van de exegezen, de uitlegger van dit vers, is dat die stenen die worden gedoeld als de stenen beelden die destijds door de onwetende mensen die voor het islamitische tijdperk hun stenen beelden aanbaden. Deze stenen beelden zullen als brandstof dienen voor Jahannam. Maar zo zien we ook hoe afschrikwekkend Jahannam is, die mensen en stenen als brandstof heeft, en strenge, hardvochtige engelen die daarover waken en alles uitvoeren wat Allah subhanahu wa ta'ala hun beveelt om te doen. Deze engelen deinzen nergens voor terug. En als zij de opdracht krijgen om iemand in Jahannam erger te bestraffen, dan zullen zij dat ongetwijfeld doen, zonder te aarzelen. En zij zullen meteen die bestraffing uitvoeren. Laat jij of jouw kind, die in overtreding is, zich even branden aan een vuur hier op aarde. En vraag hem, deed het pijn of niet? Tuurlijk deed het pijn. Zeg hem dan dat de vuur van Jahannam 70 keer heter is dan dit vuur. In de hoop dat er vrees in zijn hart zal komen. Dat hij zal stoppen met zijn onrecht. Dat hij zal stoppen mensen te beroven en te beledigen. En dat hij uiteindelijk zal beslissen de juiste islamitische gedragscode naar voren uit te stralen. En naar voren te brengen. En te tonen aan de mensen die de islam vreemd zijn. Die de islam niet kennen. Want dit is de zwaarste vorm van da'wa. Het gedrag. O vader, u bent verantwoordelijk voor uw kinderen. Voor hun onderhoud, hun onderwijs, opvoeding en onderricht. Waak over hen en vrees het vuur. Onze jongeren gaan vaak met verkeerde vrienden om, waardoor zij ook van het rechte pad afdwalen. En zij komen hierdoor in aanraking met zaken die in tegenstrijd zijn met onze fitra, met onze natuurlijke aanleg. Iedereen heeft van nature een bepaalde schaamte. Als je een kind vraagt, wanneer ga jij trouwen? Nee, ik ga niet trouwen. Ik wil niet trouwen. Maar vraag het maar nog een keer als hij 18 is. Dus een kind heeft van begin af aan een fitra, een natuurlijke aanleg, dat hij afstand houdt met iemand van een ander geslacht. Maar kinderen die met slechte vrienden omgaan en hun onzedelijke dingen laten zien en doen, die fitra die zal vervormd worden door deze mensen in het slechte. En uiteindelijk zullen die vieze daden normaal zijn voor hem, om naar te kijken of zelfs te verrichten. En dit is allemaal vanwege de invloed van die vrienden. Wij zijn als ouders niet 24 uur per dag bij onze kinderen. Maar het is zeker belangrijk om te weten met wie hij dan buiten omgaat. Ook al kun je daar niet over waken altijd. Als je weet dat hij goede vrienden heeft, dan kun je met een gerust hart naar je werk gaan. En dan kun je met een gerust hart jouw kind op school achterlaten. Maar weet jij dat hij met slechte vrienden omgaat? Hoe weet jij hoe hij later zal uitgroeien? Misschien belandt hij ook in een van de gevangenissen hier. Wal-iyadu billah. Schaamte verliest haar invloed en onzedelijkheid wordt normaal. Onze jongeren raken verwijderd van de leiding en vervallen weer richting de oude onwetendheid die ik in het begin van deze lezing heb genoemd. Dit verval is te wijten aan meerdere zaken en een van de eerste dingen waar dit aan ten grondslag ligt is de opvoeding van de ouders. Hun moeders hebben hun in de steek gelaten en zij vallen ten prooi aan de shayateen, de satans onder de mensen en de satans onder de jin. Zij verlaten hun school en opleiding en verliezen hierdoor het geloof ook uit het oog, totdat zij de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt en zij uiteindelijk niets voor het geloof hebben gedaan en niets aan hun eigen geloof hebben gedaan. Het is de plicht van de ouder om al het reilen en zeilen van de kinderen te weten. Wie is jouw kind? Waar gaat hij naar school? Wat doet hij voor opleiding? Wat vindt hij leuk? Wie zijn zijn vrienden? Waar gaat hij heen en waar komt hij vandaan? En in welke zittingen neemt hij plaats? En dit lijken vanzelfsprekende dingen te zijn, maar ik garandeer je dat dit niet in elk huishouden plaatsvindt. Niet alle ouders weten dit van hun eigen kinderen. Een 1-op-1 gesprek met je kind, zo nu en dan, zal het kind goed doen. En dan zal hij het gevoel krijgen dat zijn ouders om hem geven en dat zijn ouders van hem houden. Maar als het kind genegeerd wordt en de vader 8 uur op een dag zit te werken en de andere 8 uur in de koffiehuizen zit, en geen contact heeft met zijn kinderen, dan verliest dat kind die band met zijn ouders. Dus het is hartstikke belangrijk dat de vader en de moeder allebei aandacht geven aan het kind. Het kind weet dit en hij voelt dat hij een tekort heeft aan aandacht in huis, waardoor hij deze aandacht ergens anders opzoekt. En ga er maar vanuit dat hij uiteindelijk slechte aandacht trekt. De ouder moet deze dingen weten om zodoende alle misdadigers en criminelen uit de buurt te houden van hun kinderen. Zij die onze kinderen slechts wensen af te laten dwalen en tot de onrechtplegers en overtreders te laten behoren. O vaders en moeders, deze verantwoordelijkheid van jullie is groot. Vrees Allah daarom ook en doe je best in het opvoeden van hen, zodat je een grote ramp voorkomt en zodat je in ieder geval op jouw qiyama tegen Allah subhanahu wa ta'ala kan zeggen: ik heb alles gedaan om mijn kinderen goed op te voeden. En wat er daarna gebeurt is natuurlijk de verantwoordelijkheid van het kind, want niemand draagt mekaars zondes. Maar als jij jouw opvoeding goed gedaan hebt en jouw kind nog steeds opstandig en losbandig is, dan is het zijn eigen verantwoordelijkheid. Beste moslimjongeren, wees niet naïef. Niet iedereen die jou ergens toe oproept, heeft het goede met jou voor. Niet iedereen die jou ergens toe oproept, is te vertrouwen. En niet iedereen die jou ergens toe oproept, wil jou een goed advies geven. Hoeveel van jouw vrienden hebben jou al niet in het slechte opgeroepen en willen alleen het slechte uit jou halen? Hoeveel van hen hebben jou ertoe gebracht dat je ongehoorzaam en brutaal werd tegen je ouders en dat je afstand van ze nam? Daarnaast is ook in deze overlevering de vrouw als hoeder genoemd. Zij is als hoedster aangesteld over het huis van haar man en ook over de kinderen. En ook zij zal ondervraagd worden op Yawm al-Qiyama. Zij zal ondervraagd worden over hoe zij over de bezittingen van haar man heeft gewaakt en over hun zonen en hun dochters. Haar zal gevraagd worden hoe zij hen heeft opgevoed en welke goede woorden zij aan hun richtte. Was zij een goed voorbeeld voor haar dochters of niet? Tot slot halen we uit deze overlevering dat zelfs de bedienden verantwoordelijk zijn gesteld over de bezittingen van de Heer des Huizes. Ook zij zullen op de dag des oordeels over hun horde worden ondervraagd. Dit heeft Allah subhanahu wa ta'ala hen toevertrouwd. Tot slot meld ik dat er geen huishouden is dat getroffen wordt door onrust of oneenigheid, of dit is vanwege hun zonde, en Allah subhanahu wa ta'ala is niet onrechtvaardig. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. En jouw Heer behandelt de dienaren niet onrechtvaardig. وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.